Dames en heren, welkom bij de derde aflevering van de Alfleus podcast. En ik ben vandaag weer met Tim.
Yo.
Hij heeft heel zin veel zin in,
zo ik te heb zien. Er echt zin in. Het klinkt een beetje sarcastisch, maar lekker man. Ik voel me goed.
Ja, waarom voel je je goed?
Ik heb gewoon een goede dag. Ik voel me ontzettend productief.
Is dat ook eruit gekomen of is het er echt voelen van productief?
Waar uitgekomen?
Is die productiviteit er ook uitgekomen?
Ja, dat denk ik wel.
Oké,
ja.
Lekker. Ja. Lekker.
Ja, weet je, soms loopt het gewoon lekker en dat is vandaag. Dus dat is mooi.
Oh, jij ook. Ik had dat ook.
Echt?
Ja.
Ja, dat komt omdat wij nog eens samen zijn gaan sporten.
In het barre weer.
Lekker beginnen. Ja, dat is echt zo.
Nee, helemaal goed. Oké, we gaan deze podcast weer een vraag uit de vragenpot pakken. Maar voordat we dat gaan doen, ik kon het niet loslaten na de eerste podcast. Toen Tim de vraag stelde over educatie en indoctrinatie, wat nou het verschil is. Omdat ik volgens mij in die podcast zei dat school in Nederland, of ja, gewoon hoe ik school heb ervaren, voor mij voelde als meer als indoctrinatie dan als educatie. Maar daar had ik toen niet echt een concreet antwoord op. Alleen ik ben er wel veel over na gaan denken in mijn hoofd.
Ja, dus even tussendoor voor de mensen die dit nu luisteren en die denken, waar heeft hij het over? Luister eerst even aflevering 1 terug.
Ja. Nou, als je dat hebt gedaan, kom dan maar weer terug. Ja. Dan zijn we hier. Nee, ik zat vandaag eens even ook nog even op te zoeken, zeg maar. Ik dacht van, ik ben wel echt goed voorbereid, want normaal kan ik een beetje abstract uit de hoek komen met veel filosofische zinnetjes en woorden.
Ja. Even voor beeld, je zit nu met je aantekeningenboek voor mij. Dus, ja, dus je hebt echt van alles opgeschreven.
Ik heb wat dingetjes opgeschreven, inderdaad.
Ja.
Maar ik zou eerst beginnen met die ik op Google vond, of eigenlijk op het internet. Wat indoctrinatie volgens hun betekent.
Ja.
Stond eigenlijk een bevooroordeelde benadering en de student kan iets niet in twijfel trekken. Maar het wordt ook vaak door politiek beïnvloed.
Oké.
En dat heeft weer ermee te maken dat het gedachtegoed van de staat wordt ondergericht bij het volk.
Gaat indoctrinatie dan altijd over de politiek of over de macht van de staat?
Klinkt
het nu?
Zo klinkt het nu en ik denk dat je dan, ga ik gelijk naar een filosofische quote,
ja,
want
tuurlijk,
dat is eigenlijk waar het bij mij in mijn hoofd gelijk weer begon. En dan pak ik ook een stukje geschiedenis erbij.
Ja.
Nee, want kijk, Karl Marx.
Ja, wel van naam. Dan was dat niet die hele linkse gast.
Ja, die...
Iedereen
die
de... moet hetzelfde zijn en hetzelfde inkomen krijgen. Is dat niet dat?
Zijn filosofie is wel gebaseerd op het communisme. Ja, dat later kwam voort uit zijn filosofie.
Ja.
Uit zijn ideeën. Maar hij heeft nooit voor mij concreet communisme bedacht.
Okay,
dat is weer een stroom die daarna kwam pas in de 20e eeuw.
Een of andere Rus of zo heeft dat bedacht.
Volgens mij wel.
Waarschijnlijk.
Op zijn ideeën. nee, maar Karl Marx zei, dit had ik toen van mijn opleiding een keer. Hij zei, want de kapitalisten bezitten de productiemiddelen en bepaalt de middelen van de geestelijke productie. En met de geestelijke productie bedoelde hij onderwijs, cultuur, het moraal en opvoeding.
Geestelijke productie. Oké. Okay. Oh, maar nu snap ik misschien ook de vraag van, wat is dan productiviteit? Omdat ik net zei dat ik een productieve dag heb gehad.
Nee, bedoelde ik niet zo.
Die legde ik dan maar blijkbaar ontwikkeld.
Nee, die bedoelde ik niet zo. Nee, maar wat hij bedoelt eigenlijk met die uitspraak.
Ja.
Wat hij zegt in het eerste stuk, want de kapitalisten bezitten de productiemiddelen.
Ja.
En voor de luisteraar en voor jou even, hij is, zeggen dat hij leefde van 1818 tot 1883.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk net 60 jaar na de industriële revolutie.
Oké.
En de industriële revolutie was eigenlijk het kantelpunt in handarbeid naar automatisering.
Ja, is dat ook met de opkomst van de treinen en zo?
Ja.
Ja, toch? Ja.
En de grotere machines en de fabrieken.
Oh ja.
Waar vroeger mensen gewoon met de hand nog de dingen maakten.
Op het land.
Op het land en in de smeden en de smits.
Ja, ja, ja.
Het smeden en de smits.
Ja. En dan gewoon
de ambachtslieden, zeg maar.
En dan dat ging het over naar massa.
Ja, dat werd uiteindelijk tot op inderdaad, waar je zegt, massaproductie. Omdat je de machine kreeg.
Ja.
En toen vertrok iedereen van hun, van de ambacht naar de grote fabrieken toe.
Ja.
Maar ja, de schaduwkant een beetje van dat stuk, van de innovatie eigenlijk, is dat dus de kapitalisten, dus de mensen die eigenlijk het geld hadden en de productiemiddelen, die bepaalden eigenlijk hoe de anderen leefden, zeg maar. Dus die werkten daar.
Mm-hmm.
Maar toen had je nog geen CAO, toen had je nog geen arbeidersverklaringen, dat soort dingen.
Ja, ja, ja.
Dus zij hadden best wel veel macht in die tijd.
Ja, dus ze konden de mensen eigenlijk gewoon uitbuiten.
Ja, zo gezien wel. Dat is ook weer, dat was het beetje de nadelige stuk van de innovatie van die tijd.
Ja, precies. Ja, omdat het natuurlijk allemaal nieuw was toen.
Ja, en je kan niet op tegen een machine die 100 keer sneller produceert dan jij met je hand. Want prijsgerelateerd ga je dat nooit halen natuurlijk.
Nee, want een machine kost niks. Of een beetje olie misschien.
Ja, het verschil in de productietijd en de efficiëntie is gewoon heel anders.
En machines worden ook niet moe.
Maar ja, dan ga je verder naar het tweede stukje van die uitspraak. Waarin hij zegt, en de kapitalisten bepalen de middelen van de geestelijke productie.
Ja. Die moet je even uitleggen.
Oké, voor de mensen, de kapitalisten die werkten in de fabrieken. Die werkten niet in de fabrieken, maar die bezaten de fabrieken. Dus die hadden veel geld.
Ja.
Wat ze dan ook eigenlijk bezitten is de handels... Hoe zeg je dat? De handelsroutes, de handels... de handel hadden zij gewoon in de handen, zeg maar.
Ja.
Dus je had eigenlijk...
Distributie,
je had dus de arbeidersklasse, die had op dat moment steeds minder te vertellen.
Ja.
En dat je gewoon... de directeuren en de bazen van de bedrijven...
Van die tijd.
Juist. En wat doe je nou als je, zie je tegenwoordig ook, grote bedrijven hebben best wel veel invloed op politiek en overal, hoe zeg je dat, op ons koopgedrag ook, zeg maar.
Zeker, ja. En heb je het dan over reclames bijvoorbeeld? Of?
Ja, misschien in die tijd nog niet, maar... Omdat zij in die tijd ineens meer konden produceren, werd alles wel goedkoper. Waardoor hun markt gewoon exponentieel groter werd. Omdat zij voor minder geld hetzelfde product konden leveren.
Ja.
En ze hadden nog meer, hoe zeg je dat? Ze hadden meer oplagen van dat product.
Ja, ja, ja.
Dus ze verkochten gewoon meer. Tegelijkertijd was de handarbeid was eigenlijk altijd een beetje het... voor hun nog de tegenstrijd, maar omdat ze de innovatie kwam, konden ze ineens verder boven stijgen.
Ja, ja.
Dus eigenlijk was de gelijkheid verschoven naar... de macht verschoof meer naar degene die echt het geld hadden.
Ja, ja, dat snap ik. En nu heb je het zeg maar over de vergelijking tussen de mensen die de fabrieken bezaten en de mensen die gewoon nog thuis... hun eigen dingetje deden.
Ja, die inderdaad eigenlijk arbeider werden van de fabriek in plaats van...
De ZZP'ers van die tijd, zeg maar. Die hadden ineens geen
macht meer. Zo. De ZZP'ers werden eigenlijk gewoon gedwongen arbeiders... omdat ze anders geen inkomen hadden.
Want ze konden niet opboksen tegen de macht van de grote bedrijven. Ja, oké. Okay.
Maar voor mij... Nou, dat wordt een heel erg geschiedenislesje dit... Maar in die tijd bestond school nog niet op het vlak van de arbeiders ook.
Gaan we dan nu naar het punt educatie?
Ja, nu gaan we meer naar het punt van educatie en ook indoctrinatie.
Oké.
Omdat uiteindelijk voor mij pas rond de jaarwisseling van de 19e op de 20e eeuw...
Ja.
Ga je pas naar meer scholing voor de arbeidersklasse. Omdat vroeger was het vooral voornamelijk gewoon werken. Maar ja, ze zagen ook wel dat ze wilden mensen meer geleerd hebben voor een bepaalde vakken, voor hun fabrieken.
Ja.
Dus je moet mensen ook educatie bieden om daarbinnen goed te kunnen functioneren.
Zodat ze snappen wat ze doen.
Juist. Maar ook zodat zij eigenlijk snappen wat ze wordt opgedragen.
Ja, precies.
Om het even zo snel door de bocht te zetten.
Ja, nee, ik snap je.
Dus eigenlijk bepaalde zij ook weer hoe die school in werd gericht. Waar de arbeiders hun kinderen naartoe konden sturen.
Ja, omdat ze dus op die school de dingen moesten leren die voor die bedrijven relevant waren.
Ja, en omdat die bedrijven op de hogere laag van de sociale ladder zaten. En dus dichter bij de politieke macht.
Ja.
Die ook weer baat had bij dat de productie van het land, eigenlijk het economische stuk van het land, gewoon goed functioneerde.
Ja.
Dat is waar het op uitkomt.
En dat is dus wat je bedoelt met dat de grote bedrijven macht hebben, ook in politiek en ook in dingen als school, omdat dat allemaal goed is voor de economie.
Ja, zo simpel. Dat is heel simpel gezegd.
Nee, ik probeer het even samen te vatten.
Ja, zo zei ik het ook.
Ja, oké.
Maar, dat was even het abstractere stuk.
Mm-hmm.
Maar ik zat vandaag dus, kwam ik een artikel tegen. En ik vond hem wel meesterlijk goed. Hij had goede punten. Omdat hij het meer had over hoe school tegenwoordig is. En dat ik een vraag aan jou
heb. Wie hebben we het nu?
Ja, ik weet niet meer precies hoe hij heet. Ik zal die website en dat artikel zal ik in de link zetten. Ja, of in de link in de
beschrijving,
ja, ja. En die vond ik wel interessant, want hoe vond jij het om met allemaal verschillende mensen in je klas zitten?
Allemaal verschillende mensen? Ja. En heb je het dan over
cultuur
of gewoon?
Ja, we moeten anders vragen.
Oh.
Wat voor mensen zaten er allemaal in jouw klas? Laten we gewoon even pakken hier een klas eruit die je nog goed weet.
Ja, en wat wil je dan weten?
Hoe waren zij? Oh. Ja, al karaktereigenschappen, hoe waren zij?
Nou, ik zat op een christelijke school. Ik denk gereformeerd of nee, reformatorisch zelfs. Dus een soort van wel streng christelijk, als je dat zo zou kunnen zeggen. Dus alle mensen die in ieder geval op zondag naar de kerk moesten van hun ouders. Dus, mm-hmm. In die zin leken we allemaal wel een beetje op elkaar. Maar ja, iedereen is natuurlijk wel in die zin anders. Probeer ik even een voorbeeld van te geven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uiterlijk. Sommigen, die wilden zich heel erg afzetten tegen waar ze vandaan kwamen. Dus die gingen eenmaal dan in het zwart. Nou, dat heb je nu volgens mij nog. En je had dan sommige gasten die wilden dan heel erg veel indruk maken. Dus de patsertjes. En je had ook jongens, waaronder ik, die gewoon meededen en een beetje onzichtbaar waren. Je had natuurlijk meiden die thuis geen aandacht kregen van hun vader. Die dan dat op school gaan halen of bij docenten of bij jongens of weet ik van wat. Dat zijn een beetje
de rollen, denk ik. Hoe werd dat op school, zeg maar? Hoe gingen leraren daar op school mee om?
Ja, daar doen ze niks mee.
Daar deden ze niks mee?
Nou ja, kijk, met die verschillende karakters doet school op zich niks mee. Kijk, volgens mij, zoals ik het heb ervaren, school wil gewoon dat jij je opdrachten maakt.
Ja.
En juist welke tijd af hebt. En als je een grote bek hebt, moet je eruit. Dus ja, je zou dan kunnen zeggen, die mensen die zichzelf lieten horen, die werden dan vaker weggestuurd uit de klas.
Ja. Dus eigenlijk werd er een bepaald gedrag verwacht. En als er niet aan voldaan werd, dan was je probleemkind. Of weet ik het.
Ja, dat denk ik wel. Docenten hadden niet heel veel oog volgens mij voor iemands persoonlijke situatie of zo. Kijk, zo'n docent staat voor de groep en die moet 30 mensen een beetje in bedwang houden. Dus ja, als iemand dan te veel herrie maakt, ja, dan moet je weg. Ja. Toch? Of was dat bij jou heel erg anders?
Nee, dat klopt helemaal.
Ja,
ik zat ook dat net te lezen en toen dacht ik ook van ja.
Ja.
Hij maakte vond ik nog grappiger de vergelijking met dat school eigenlijk hetzelfde is als een gevangenis.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar dezelfde regels. Je mag op bepaalde tijden eten.
En naar buiten.
En naar buiten, ja.
Ja.
Ja, bij ons mag je ook niet het schoolplein af onder een bepaalde jaarleeftijd.
Ja, op een bepaalde leeftijd,
dus,
ja.
Je moest altijd stil zijn in de les. Nou, er wordt ze ook stil te wachten in de gevangenis. Wordt een beetje...
Ja.
Ja, hoe zeg je dat? Fatsoen verwacht.
Ja.
Wat zei die nou nog meer?
Iets van dagbesteding of zo, of...
Je mag alleen praten als er tegen jou wordt gepraat of als je eerst... Het is allemaal dingen die te maken hadden met gehoorzamen naar de autoriteit
hierarchie,
toe.
Hierarchie, dat is natuurlijk wel heel erg een ding.
Ja.
Ja, zeker.
Dus die vond ik best wel grappig om dat zo te zien.
Ja, als je het zo stelt.
En het andere was, en dan... Ja, die vond ik eigenlijk, want bij ons is... onderwijs nog steeds een vorm van overdracht.
Ja, kennisoverdracht.
Ja.
Zeker.
En het is wat later daarover na te denken, maar als je iets overdraagt, is dat niet per se progressief of überhaupt creatief, omdat je gewoon simpelweg iemand iets laat reproduceren wat jij al, wat jij al weet en wat jij al doet.
Zeker. Het is niet nieuw.
Je probeert niet iets nieuws te zoeken wat nog niet is gedaan.
Dus nee.
Dat had ik ook. Ik zat...
Maar daar wil ik wel even wat over zeggen.
Ja.
Doordat mensen, nou, laten we in dit geval jonge mensen die naar school gaan, doordat zij die kennis hebben, hebben zij wel de tools om misschien bepaalde nieuwe dingen te laten ontstaan. Omdat ze meer weten. Want als je niks weet en je moet ook nog eens alles zelf gaan ontdekken, dan ben je twee keer zoveel tijd bezig. Dus kennis is wel belangrijk. Je hebt het ergens op nodig. Want als je niks weet, kan je wel ontzettend creatief zijn, maar dan ben je wel dom, toch?
Klopt, maar moet er dan ook niet ruimte zijn op school om dan al ook die creativiteit te onderzoeken?
Nou ja,
of
dat is de vraag.
Blijf je iemand herhaaldelijk vragen naar, had ik ook opgeschreven, ik zat oude hoe zeg je dat? Oude oefentoetsen van mezelf te kijken. De enige vragen die daarin stonden waren vragen die begonnen met leg uit. Hoe kan puntje, puntje dit, puntje, puntje? Wat is puntje, puntje? En wanneer was puntje, puntje? Alleen maar zulke vragen dus.
Ja, heel feitjes veel en zo.
Feitjes en vragen naar, je hebt wel iets geleerd, maar kan je het ook nog een keer voor mij herhalen wat je hebt geleerd? Zodat je weet dat je het goed hebt.
Ja. Dat jij snapt wat ik van jou wil. Of, ja. Want vaak ging het ook zo dat je precies moest zeggen... Ik weet dat ik met mijn examens altijd... Dat mijn vader mij altijd de opdracht gaf. Je moet heel erg bedenken wat die docent wil lezen.
Ja. Die heb ik ook een keer gehoord. Ja. Dat zei iedereen ook altijd. Je moet alleen maar schrijven wat de ander wil horen.
Ja. En ik weet, daar ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet uit. Op een gegeven moment, je had af en toe ook opdrachten. En daar stond dan in, een of andere vraag over aardrijkskunde of geschiedenis of weet ik veel wat. En er stond dan, daar ging het over koning Willem II of zo. Vertel wie die was en wat hij deed. En gebruik de volgende woorden. En er stonden daar een lijst van woorden, mm-hmm, waar ik zelf nooit op zou komen, die ik dan moest verwerken in dat antwoord.
Mm-hmm.
Had jij dat ook?
Ja, deze herken ik inderdaad.
En dan denk ik, dus een verhaal. Ik moet nu zelf een verhaal gaan bedenken, want dus mijn, toch mijn verhaal is wel gebaseerd op de feiten. Mm-hmm. Maar dan moet ik bepaalde woorden toepassen die ik helemaal niet snap of zelf niet zou kiezen. Wat ik heel raar vond. Dan was ik altijd een soort in de war van wat ik dan moest zeggen. En ik weet ook uit een soort van recalcitrantie dat ik het vaak dan ook expres niet deed. Ja,
jij vertikt het gewoon.
Ja, daar kon ik gewoon echt niet tegen.
Nee, die vond ik ook irritant. Ja. Ik dacht van, ja, maar zo snap ik hem niet.
Nee, precies. Zeg maar. Nee. Ik had al zoiets. Ik zou het zelf nooit zo uitleggen.
Nee, dat...
Dus waarom moet dat dan volgens jou voorwaarden?
Ja. Interessant.
Ja, hè?
Ja. Het laatste puntje, dan gaan we echt gewoon over naar die vragenpot, maar dan is het goed. Deze had ik zelf opgeschreven. Omdat het systeem bepaalt en niet de leraar. Dus we hebben een...
Het systeem, is dat dan de overheid?
Ja, dat is het curriculum. Het curriculum is
al...
Het curriculum is Om het even makkelijk te maken, je gaat om... hoe zeg je dat? Om je niveau te halen op school, doe je een examen. Dat is uiteindelijk het curriculum, maar dat wordt gesteld door de staat, door de overheid. En dat zijpelt gewoon naar beneden, door de klasse naar beneden, wat je op die leeftijd allemaal moet leren, zodat je op dat punt je examen zou kunnen halen.
Ja.
Dus de leraar is eigenlijk in mijn ogen een pion in het veld die daar staat om die overdracht te begeleiden en te leren, zodat degene het examen kan halen om, wat ik voor me ook heb gezegd, wat voor mij zo voelde, om naar het volgende level van het leven te kunnen.
Ja, precies.
En, ja, nou ja, dat eigenlijk zo. Dus het is een beetje een indirect educatiesysteem of zo.
Ja.
Maar het is ook niet helemaal indoctrineren, omdat we niet... We hebben nog wel ergens een soort van vrijheden, maar ook voor mijn idee niet zoveel.
Ja.
Want het wordt er niet ingeslagen. En...
Ja, weet je, schijnveiligheid of schijnvrijheid.
Zoiets,
zo? Ja. Ja, toch? Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Ik vind louter interessant.
Oh nee, het is schijn van keuzevrijheid.
Schijn van keuzevrijheid. Ja. Kan je die uitleggen?
Ja, dat is bijvoorbeeld, in mijn werk, als ik dan bijvoorbeeld, ik werk vaak met tieners. Die hebben een eigen middeltje en dat vinden ze ook belangrijk om dus een keuze te hebben. Dus wat ik dan vaak doe, kijk, in principe zijn er natuurlijk 100 opties, maar stel ik wil iets van diegene, dat ik hem dan 2 opties geef, van dan zeg ik, oké, het is of dit of dat, allebei die opties zijn dan voor mij oké. Dus ik laat die ander wel kiezen, maar wat hij ook kiest, dat is iets waar ik sowieso achter sta. Dus... Ja. Snap je wat ik zeg?
Ja.
Dus die ander die heeft wel het idee dat hij mag kiezen. Ja. Want ik ga niet zeggen, je moet delen. Maar als ik zeg, je moet het zo doen op de manier dat ik wil, dan wil hij niet meer.
Ja.
Maar ik zeg, oké, weet je wat we doen? Jij mag kiezen of we gaan dit doen of we gaan dat doen. Dan vind ik dat sowieso goed. Maar diegene heeft het idee dat hij een keuze heeft.
Ja.
Dat is, iets wat in de opvoeding wel vaker voorkomt.
Bijvoorbeeld, stel
iemand moet een taak doen. Dus ouders willen dat iemand meehelpt in het huishouden. Zeg je, nou ja, of je mag de tafel dekken of afruimen. Snap je? Dus dan draagt hij sowieso bij, maar naar zijn idee mag hij kiezen.
Ja, hij wordt hem dan inderdaad niet echt iets opgedragen.
Ja,
maar
want niks ergens, doen is geen optie.
Ergens is de wil nog om
te kiezen. In dit geval is dat goed hoor, want kinderen moeten bijdragen in het huishouden.
Kijk, en daarom vind ik het zo dubbel, want je voorbeeld. Moet inderdaad wel wat je zei, je moet wel eerst dingen leren. Dan heb ik nog een vraag voor jou. Die kwam eigenlijk ook al een paar weken geleden weer in me op.
Oké, nou kom
maar. Hoeveel regels en gewoontes heb jij moeten leren om mee te kunnen in de maatschappij, in je omgeving? En dus ja, je moet wel al die dingen leren, omdat je anders ga je het nooit redden in de maatschappij, zeg maar.
Ja, zeker, zeker. Dat is toch een beetje overleven.
Ja, het is ergens in school ook een vorm van... Je weet dat het je later gaat helpen om te overleven, inderdaad.
Ja, maar dit is volgens mij ook wat we in die eerste aflevering al bespraken. Van dat je sociaal ook juist heel erg veel leert. Dus niet alleen maar hoe je dingetjes of feiten... reproduceert, zoals jij net zei. Maar ook hoe je met andere mensen omgaat. Hoe je omgaat toch met autoriteit. Hoe je iemand behandelt die in die zin boven jou staat. Weet je wel? Dus dat proces en dat, nou ja, noem het een spel, dat is ook wel heel, heel leerzaam. En dat is misschien wel heel waardevol aan school. Of ben je het daar ook niet mee eens?
Ja, weet ik niet. Niet altijd gehoor... Hoe zeg je dat? Als je altijd alleen maar gehoorzaam bent, brengt het je wel heel erg ver, denk ik.
Ja.
Maar dat het vorige keer ook over gehad van... Wat ga je van jezelf opgeven om ergens te komen? Dus waar we het toen over hadden van wat laat je ziel, zeg maar, gewoon van je afnemen om maar te krijgen wat je wil. Zo zie ik dat ook wel weer.
Ik moet nu... Ja? Wat? Nou, ik wou zeggen, ik moet nu denken aan wat ik denk een paar jaar terug, toen ik denk 18 of 19 was of zo, toen was ik ook klaar met school en ik vond het allemaal stom en saai en alle docenten, dat vond ik niks. En de hele manier van werken op school, van ja, je moet het zo en zo en zo doen volgens onze regels en voorwaarden. Ik vond dat niks. En toen ben ik heel veel gaan kijken naar hele succesvolle mensen die hadden het gemaakt. Die waren zwaar miljonair en die hadden het leven wat ik wilde leven. En wat al die mensen zeiden, was dus dat ze zeiden dat ze hun school niet afmaakten. Dus neem die gast van Facebook en Steve Jobs en al dat soort hele grote mensen, weet je wel. Die waren allemaal op hun 16e afgehaakt bij school. En die zijn toch gewoon zelf iets gaan doen. En toen dacht ik, hé, maar hoe kan het dan zo zijn dat alle mensen die dus echt maken in de wereld, dat die hun school niet afmaken? Dan is er dus blijkbaar wel iets mis met school.
Ja,
omdat hoe zie jij dat?
Dat zei die...
Maar blijkbaar houdt het je klein of zo.
Dat weer terugkomt dus bij... voor wie is school bedoeld? Want dat was weer terug bij die kapitalisten. Dat was, voor hun was het doel dat de goede arbeiders van school afkwamen. Maar een ondernemerschap wordt niet geleerd op school. Dat is iets
precies.
Wat je helemaal vanuit jezelf...
Ja.
Daar moet je echt autonoom voor zijn en echt
bepaalde vaardigheden. Maar wat jij net zei over die... creativiteit, dat is wel waar het over gaat. En op school leer je dat niet. En al die gasten, alle ondernemers...
creativiteit wordt gedrukt.
Ja, blijkbaar. Ja. Maar oké, wij kunnen nu nog heel lang zitten zeuren en klagen over wat er allemaal mis is met school. Maar...
Ik wil eigenlijk nog een positief vraag aan jou stellen dan.
Okay.
Dat we het nou heel de tijd wel over het schoolsysteem een beetje afzeiken.
Precies.
Kijken naar het psychologisch spelletje allemaal.
Ja.
Maar voor mij vroeg jij dat vorige keer toen ook, van wat houdt educatie dan in?
Ja.
Dat vind ik nog wel moeilijker. Want dan moet je echt ineens out of the box gaan denken, want het is al 10 aan honderden jaren zo.
Uh-huh. Ja, ongeveer. Ik weet niet.
En er zijn wel veranderingen, maar de maatschappij is ook weer op een bepaalde manier... Die werkt nu op een bepaalde manier en
maar
die ga je niet in
ontwikkelt
één...
ook.
Klopt.
Want als ik over mijn vader, die is bijna 60, die kreeg vroeger gewoon, als hij dan straf had, dan moesten ze in de hoek gaan staan.
Ja, in de hoek gaan staan,
dat kan nu toch niet meer.
Tegen jezelf.
Stel je voor, een van die kinderen nu op school, die heeft een straf en die moet zo met zijn neus naar die hoek, zo in die hoek gaan staan. Dat kan niet meer.
Nee.
Want die ouders, die stappen naar de school en die laten dan die leraar ontslaan, weet je wel. Ja. En sterker nog, dat is ook helemaal niet zo heel lang geleden, dat ze gewoon met zo'n houten liniaal op de vingers kregen. Ja, dat gebeurde gewoon 30 jaar geleden of zo, 40. Ja, dat is nu ondenkbaar. Ja. Ja, precies. Ja.
Zou je te kijken of zo?
Ja. Dus in die zin ontwikkelt het wel. En de school is echt niet meer... hetzelfde als 30 jaar terug. Of laat staan 60 jaar terug. Toen onze opa's en oma's op school zaten. Dus in die zin gooit het wel mee.
Ja. Ja, ja en nee. Ik denk dat de fysiekheid van de straffer wel af is.
Ja.
Maar op psychologisch niveau word je nog wel steeds... Hoe zeg je dat? Door die fabriek heen geduwd.
Maar wat moet er volgens jou dan anders?
Dit is weer een vraag. Zal ik daar volgende keer eens op terugkomen?
Dat is goed.
Dan ga ik dat eens een beetje onderzoeken. Hoor. Ik heb er wel ideeën over, maar dan wil ik er wel...
Nee, is goed.
Even een beetje naar kunnen kijken. Van hoe zou ik dat dan willen?
Houden de mensen ook warm, dat is ook goed, hè?
Ja, nee, dat is zeker goed. Ja. Dan gaan we gewoon volgende keer...
Oké.
De topic wat nooit stopt.
Ja, dan neem je boekje met aantekeningen en dan gaan we daar weer verder. Nee, dat vind ik
goed. Dan ben ik benieuwd dan naar jou. Als jij dat ook voorbereidt...
Dan moet ik ook nog...
Of jij tenminste, als je dat keer zin in hebt...
Ja, als ik keer zin in heb, ja. Ik zal er nog eens goed over nadenken.
Oké. Nou jongens, dan gaan we nou eindelijk een vraag trekken uit die pot.
Ik mag het doen.
En dan weet, nu komt het,
komt
het erop aan.
Wat
trouwens, ik vond dat ik dat vorige keer nog niet van je verteld. Ik heb soms twee vragen erop staan, maar de bovenste is de eerste vraag. En als je hem nog een keer verdiepend wil of... eerste vraag moet je stellen, de tweede vraag moet je even nog voor jezelf houden.
Nee, is goed. Ik ga hem voorlezen. Wat is jouw of mijn grootste wens voor de mensheid en waarom? En dan de verdiepende vraag die daarbij hoort is, hoe zou jij hieraan bij kunnen dragen? Dus wat is mijn grootste wens voor de mensheid en waarom? Dat is toch dat ze Jezus leren kennen, dat is één. En dat mensen keuzes gaan maken.
Hoe bedoel jij keuzes maken?
Omdat ik zie dat heel veel mensen niet de juiste prioriteiten stellen. En vaak gewoon heel lang geen keuzes maken. Waardoor op een gegeven moment het leven voor hun gaat kiezen.
Je vervalt in je sleur van je eigen...
Wat ik altijd heel pijnlijk vind om te zien, is dat er bijvoorbeeld mensen zijn van onze leeftijd, dus zeg ongeveer 25, maar ook nog mensen van 50 of 60 of 80, die bijvoorbeeld dan heel hun leven al vrienden zijn met iemand die ze eigenlijk niet leuk vinden. En dan denk zo moet ik gewoon om lachen. Dat vind ik zo triest. Maar omdat wij gewoon niet nee durven te zeggen, omdat we dan denken dat het hoort.
Wat zit daar... Oh, jij zegt wat denk...
Wat zit kan ik ook niet zo zeggen. Achter, ik weet dat toen ik mijn vrouw leerde kennen, dat is nu bijna 6 jaar terug, toen had zij ook een vriendin. Dat was haar beste maatje eigenlijk, met wie ze altijd omging. Maar dat, even voor de goede orde, mijn vrouw is echt een hele intelligente vrouw. Gewoon dat merkte ik toen al en dat ben ik nu helemaal zeker van. Maar zij was vrienden met een meisje die gewoon... ik hou niet van de mensen dom te noemen, maar ze was gewoon niet zo intelligent. Ze zat echt wel op een ander niveau. En toch waren zij vrienden, maar ik kon dat nooit zo heel goed plaatsen. En toen ik denk 2 jaar later of zo, toen kwam ik erachter dat haar ouders haar dus altijd hebben meegegeven dat je dus... dat het heel belangrijk is om leuk te doen. En niet omdat je dat voelt, maar omdat dat hoort. Dus zij is gewoon, ik denk, 15 jaar lang vrienden geweest met dat meisje, wat ze dus helemaal niet leuk vond. En dat is dus, maar dat is voor beide partijen ook niet goed. Want voor mijn vrouw, want zij moest dus heel veel moeite doen voor iemand die ze helemaal niet boeiend vindt. Maar ook voor dat meisje, want die leeft in een... realiteit
geen,
helemaal niet
geen wereld.
Echt waar is, snap je?
Ja.
Maar omdat je ouders dan dus zeggen van... ja, maar doe het maar gewoon, want anders is het zielig voor haar of zo. Dus dan heb je ook een soort vriendschap die dan, rust op een soort schuld. Anders is het zielig, dat is ook heel raar. En dus in die zin gun ik het mensen om keuzes te maken. En om soms maar gewoon hard te zijn en gewoon zeggen... sorry, ik vind het sneu dat je anders eenzaam voelt. Maar ik ga je ook niet... voor de gek houden.
Ja.
En ik zie best wel vaak dat wij onszelf dus gewoon een beetje in de maling nemen door dit soort acties. En hoe moeilijk het blijkbaar is om daarvan los te komen.
Ja, zeker. Vind ik een goeie. Keuzes maken.
Ja.
En dan alleen op relatiegebied of zie je dat
ik
ook
denk dat een hele belangrijke gebieden? Is. Nou, en wat ik zei over die prioriteiten. Ik denk dat mensen vaak niet... daar ben ik zelf ook een voorbeeld van. Dat het gewoon heel moeilijk is om de juiste prioriteiten helder te hebben. Bijvoorbeeld als je dan kijkt in je leven van alle dingen die je doet. Nou, neem vandaag. Dus stel je luistert dit in de avond. Het is nu avond, doen wij dit opnemen. Of anders dan neem je gisteren. Alle dingen die je nou vandaag of gisteren deed... In hoeverre is dat nou echt waardevol? Ja. Hoe draagt dat nou echt bij? Wat maak je echt de wereld beter? Help je anderen? Doe je echt zinvolle dingen? Of doe je maar gewoon iets omdat het erbij hoort? En ja, ik ben nu ook, nu ik dat zeg... Misschien is dat voor mij ook wel een soort heel makkelijk praten of zo. Maar ik denk gewoon dat we heel veel tijd bezig zijn met dingen die helemaal niet zo heel relevant zijn. Bijvoorbeeld...
Je zei net... dat je jezelf ook hier een beetje een voorbeeld van bent. Zij tussen neus en lippen door.
Ja, als ik dan...
Hoe manifesteert zich dat? Of hoe komt dat...
In het weekend bijvoorbeeld. Tot uiting? Dan ben ik moe. En in plaats van... Nou, bijvoorbeeld dan wil ik... bijkomen. Ook dat ze, oh, nou, ik ben zo mooi, heel de week hard moeten werken.
Bijkomen voor tv.
Bijkomen. En dan ga je tv kijken. Dat is helemaal niet zinvol. Terwijl ik kan veel beter jou opbellen en samen podcast opnemen. Snap je? Want dit is en veel leuker en veel zinvoller, denk ik.
Ja, voor jezelf voelt het al zinvoller.
Ja, ook. Okay. Maar dan denk ik, ja, dat ik vind dat zonde of zo. Om zoveel tijd bezig te zijn met dingen die ik helemaal niet relevant vind. Of bijvoorbeeld als ik kijk naar voor mijn werk. Ja, hoe vaak ben ik bezig met stomme mails beantwoorden. In plaats van dat ik echt mensen aan het helpen ben, weet je wel. Of ja, laatst had ik ook zoiets, moest ik mijn telefoonabonnement overzetten. En dat lukte dan niet. En dan ben ik gewoon zo 3 uur bezig met bellen naar de KPN of weet ik veel wat. En uiteindelijk lukt het dan, maar dan voel ik me ook waardeloos. Omdat ik denk, ja, maar dit maar wat bereik ik hier nu mee? Snap je?
Ja.
En aan de andere kant weet ik ook niet hoe ik het niet zou moeten doen. Ja, dan zou ik alles moeten delegeren of zo. Snap je? Ja. En soms frustreert het mij gewoon hoeveel momenten op een dag ik bezig ben met dingen die ik niet echt zinvol vind.
En wat doet dat met je gedachten?
Heb jij dat niet?
Tuurlijk wel.
Ja.
Heel vaak.
Maar dat is toch shit?
Ja, dat is altijd shit. Maar daarom mijn vraag nu, wat doet dat met jouw gedachten?
Nou ja, dat maakt me zo boos.
Ja.
Ja, ik vind dat echt zonde van mijn tijd. En tegelijkertijd vind ik het ook zo moeilijk om daar dus mee te stoppen.
Mm-hmm. Ben je eraf verbonden dan ergens gewoon?
Hoe bedoel je? Met de KPN?
Nee, niet meer. Nee, maar ik bedoel... Oh, dat zeggen mensen, ja, het leven kan niet altijd leuk zijn.
Nee.
En soms denk ik ook, het klopt
wel. Maar meestal
wel,
toch?
Ja, meestal wel. En dat probeer je natuurlijk na te streven. Maar soms zitten er echt van die dingen bij dat ik ook denk van... Ja, maar wat heeft dit voor zin inderdaad, wat jij zegt?
Ja.
Als je 3 uur iemand moet bellen om een... Wat zijn het telefoonnummer over te zetten?
Over te zetten. En
dat lukt dan
gewoon
geen meter. Dan rij je toch in je auto naar het kantoor toe.
Ik zo naar binnen. Zo door de gevel heen. Hoppa.
Hier met je abonnement. Als de kerel zit op zijn computer, 1 klikje op de knop en hij is klaar volgens mij.
Ja, precies.
Maar dat is dan weer hoe je dat natuurlijk...
Ja, dat doet me gelijk denken aan de hele bureaucratie van al die alle bedrijven en overheden. Dan hebben we het weer over de fucking overheid. Ja, jongen, echt. Ja, nou is de deur echt los, hoor. Pas op. Ja, nee, het ging niet over de overheid.
Wat was de vraag dan ook weer?
Zal ik hem nog even voorlezen? Ik weet het al niet meer. Oh nee, hoe ik iets bij ging dragen aan de wereld, toch? Oh nee, wat is mijn grootste wens voor de mensheid? Ja, dat ze keuzes gaan maken, daar hadden we het over. En dat ze Jezus leren kennen.
Anarchie.
Wat?
Anarchie.
Dus is toch dat er helemaal geen regels meer zijn?
Nee, dan wil je inderdaad even de boel overnemen.
Ja.
Zo.
Ja. Dat doet me denken aan die film de Purge. Ken je die?
Ja, dat je 1 dag alles kan
en mag. Ja, en schiet je iedereen dood.
Ja, rare film. Ik begrijp nog steeds niet echt.
Echt niet?
Ja, ik snap ergens wel. Ik heb 1 keer zo'n film gezien en dan denk ik vaak van oké. Dan ga je een beetje het gaat een beetje de duistere kant op, maar komt wel een beetje die vieze wereld naar boven die ik denk ook wel er is.
Ja, de slechte, zondige aard van de beestje.
Ja.
Want eerlijk, als ik mensen dood zou mogen schieten, dan zou ik het doen, man. Heftig, toch?
Poef, ik weet niet, ik denk niet dat ik dat heb. Ik krijg het gewoon niet over Mart.
Jij is zo net een jongen.
Ik krijg het dan niet over Mart om... Ja, ik weet het niet meer.
Om boos te worden. Ja. Daar heb ik het ook over gehad.
Dat vind ik ook. Dat vind ik al moeilijk.
Ja, maar dan mag het, hè? Ja, dat is ook... Nee, daar moeten we het helemaal niet over hebben. Dat is veel te heftig.
Dat hoop ik juist niet voor de mensheid, maar...
Ja.
Interessant.
Oké, zal ik gelijk de tweede deel voorlezen?
Ja, het tweede deel.
Hoe zou ik hier aan bij kunnen dragen? Oh, of wou jij er nog iets over zeggen?
Nee, ik ga nog even nadenken.
Dan stel ik hem zo meteen terug aan jou, ja?
Ja.
Oké, hoe zou ik bij kunnen dragen aan mijn wens voor de wereld? Dus dat is dan, vertellen over God, over Jezus, wat hij doet, En waarom, hoe dat mij inspireert. Nou, wat ik eigenlijk volgens mij de vorige aflevering deed. Of in ieder geval heb geprobeerd.
Op Insta deel je dat toch ook al?
Ja, dat doe ik ook af en toe.
Tenminste vanuit het... vanuit jouw principes doe je daar ook inderdaad dingen over. Dus over onderwerpen die tegenwoordig spelen.
Ja, zeker. En ik probeer daarin de oude Bijbelse wijsheden toe te passen op situaties waar mensen nu mee te maken hebben. Ja?
En dan heb ik nog één vraag aan jou. Omdat ik ook toen op jouw Insta zag over de lentekriebels.
Ja. Daar heb ik ook een mening over.
Ja, nou, ik zat over dat onderwerp op te zoeken over educatie en onderwijs.
Ja.
Maar ik kreeg echt de kriebels, letterlijk.
Ik
kreeg de kriebels van. Hoe zeg je dat? Hoe ze de taal gebruikten op de website.
En dan heb je het over de overheid of over
mij? Nee, over de lentekriebels website.
Ja.
Omdat er... Kijk, je krijgt normaal seksuele voorlichting, maar nu stond er seksuele vorming.
Vorming.
En bij het woord vorming kreeg ik echt
error. Is wel meer sturend, hè?
Ja. Dan gaan we jou vormen.
Ja, precies. Op de manier dat wij, de overheid, vinden dat dat moet.
Juist.
Ja. Losgekoppeld van alle traditionele waarden zoals liefde en gezin. Want dat doet er niet meer toe. Het gaat om vrijheid en autonomie. En dat klinkt allemaal heel mooi. Maar vrijheid leidt, als dat doorslaat, tot verwarring.
Ja. Mm-hmm.
En dat is wat je ziet.
Oké, die uitstapje wilde ik even nog maken.
Ja, nee, mooi.
Vond ik leuk om aan te kijken.
Ja, nee. Oké, helder. Ja, nee, dus dat was punt 1 over hoe ik daaraan bij kan dragen. En de tweede is dat ik mensen af en toe een spiegel probeer voor te houden. Dus dat ze erachter komen dat de keuzes die ze maken of de prioriteiten die ze stellen misschien niet altijd helemaal in lijn zijn met wat ze nou echt willen. Ja, ja, en daar moet ik mezelf ook niet overschatten. Maar ik probeer dat te doen in mijn werk en in mijn persoonlijke leven ook wel. Maar wat ik daaraan net ook al zei, ik moet daar eerst zelf ook nog in leren en in groeien. Ja, wat is er?
Nee, ik geef maar even. Ja, dan ga ik hem nog even tot me nemen.
Ik was even afgeleid. Oké. Dus dat is denk ik wat ik daarover kan zeggen. Dat ik het mensen gun dat ze keuzes leren maken.
Hm.
En dus, want ik denk ook, kijk, iedereen heeft bepaalde talenten. Dingen gewoon waar die van zichzelf al goed in is. En dit sluit misschien ook wel mooi aan op het thema van school. Ja. En ik denk, hoe sneller en hoe beter jij erachter komt wat jouw kwaliteiten zijn, hoe meer je die in kunt gaan zetten en hoe meer je dus bij kunt dragen aan wat jouw doel is hier op aarde en hoe jij bij kunt dragen voor de wereld. En of dat nou is, of jij nou staat voor de klas, of dat je nou werkt op een bouwplaats, of dat je nou tuinen aanlegt of brood bakt, dat maakt niet uit. Als dat jouw passie is en jij maakt daar jouzelf blij mee en de mensen om je heen blij mee, dan zit je goed. Ja, ik denk dat het zo simpel kan zijn.
Ik denk dat het ook zo simpel moet zijn of zo.
Ja.
Dat we te veel zoeken naar wat er nog meer behaald kan worden uit bepaalde dingen, maar...
Ja. Maar bijvoorbeeld, het is toch heel mooi als je mensen spreekt en het maakt niet uit wat ze doen, maar als ze passie hebben voor hun vak. Dat is... Mm-hmm. Ik vind het zo mooi om daar naar te luisteren. Maar aan de andere kant vind ik het ook zo pijnlijk als mensen praten over hun kantoorbaan die ze dan al 20 jaar doen en waar ze helemaal geen passie voor voelen en wat ze helemaal niet leuk vinden, denk ik, dat is ook zo pijnlijk. Want die mensen vinden het misschien veel leuker om weet ik veel, te gaan schilderen of zo. Maar ze zijn bang om dat te gaan doen, omdat ze denken dat er geen werk in zit. Dan denk ik, ja, weet je, ga het doen, want als dat is waar jouw passie ligt, dan geloof ik dat dat is wat jij hier op aarde hebt te doen.
Mm-hmm.
En toch lukt dat heel vaak niet, omdat mensen bang zijn dat ze nou geen inkomen meer hebben of zo. Ja, vind ik super pijnlijk om te zien.
Ja.
Dus ja, als ik dat zou kunnen veranderen, dan zou ik dat doen. Ja, nee, maar gewoon en dat ik mensen gun dat ze hun passie leven, omdat dat voor jezelf en voor de wereld gewoon beter is.
Heb je dan ook het idee dat je zei dat je wens is dat mensen weer keuzes maken? Heb je het idee dat mensen juist bang zijn om tegenwoordig keuzes te maken voor zichzelf?
Ja,
en echt letterlijk voor zichzelf.
Kijk, als ik wil niet een soort van egoïsme promoten van dat je alleen maar voor jouzelf moet kiezen. Want ik geloof niet eens dat onze opdracht is.
Ja, maar voor jezelf kan ook letterlijk voor de ander zijn, ja, daarna.
Ja, ik geloof dus als je het goed doet, gaat dat hand in hand. Want dat is doordat jij doet wat je leuk vindt en dus jouw passie uitoefent, draag jij bij aan een mooiere wereld op wat voor manier dan ook. Dus ik denk als je het goed doet, dat hand in hand gaat.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat wel een zoektocht is. Zo heb ik dat zelf ook wel ervaren. Ik heb ook meerdere banen moeten hebben of moeten doen voordat ik erachter kwam dat ik het gewoon heel leuk vind om vanuit mijzelf, dus als zzp'er met jonge jongens te werken en die verder te helpen in hun proces richting het worden van een volwassen man.
Mooi.
Ja. Tot zover.
Nou,
jij.
Ik heb erover na kunnen denken. Mijn grootste wens voor de mensheid. Ik denk het eerste wat ik echt wens. En dat is dat mensen gewoon veel meer... Ja, toch weer meer terug in lijn gaan leven met de natuur.
Uh-huh.
En dat begint voor mijn idee gewoon heel simpel met goed eten, onbewerkt voedsel eten. Nou ja, wat je tegenwoordig biologisch noemt, maar wat eigenlijk gewoon normaal voedsel is, zou je moeten vreten.
Ja, oké. Okay.
En daar stoor ik me dan wel vaak aan als je het hebt meer in de lijn met de natuur leven. Het zit hem al gewoon in een wandeling maken buiten ten opzichte van 3 uur lang naar een kutprogramma kijken op tv. Uh-huh. En je omgeven in een statische omgeving waar...
Binnen dus.
Ja, binnen.
Ja.
Terwijl buiten heb je frisse lucht.
Ja.
Groeien de planten, de bomen.
De wind door je haar, de regen die je misschien hoort.
Ja.
Ja.
En ik denk dat mijn grootste wens is dat... Waar ik pas de laatste jaren wat meer achter kwam en wat ik ook meer ervaarde, is dat de mens zich al eeuwenlang heeft bovengesteld aan dierenrijk, het plantenrijk, gewoon überhaupt de natuur, deze wereld.
Ja. Ja.
We hebben het idee dat we superieur zijn ten opzichte van de rest, omdat we,
dat zijn we toch ook,
in een bepaald, op een bepaalde manier intelligent zijn.
Ja.
Maar dat is eigenlijk... Hoezo zei je, dat zijn we ook.
Ja, wij zijn toch ook superieur aan de dieren?
Ja, maar dat kan je begrijpen op de manier van... Wij zijn beter of wij zijn...
Slimmer.
Wij zijn slimmer, maar... Of wij zijn daadkrachtiger. Er zit wel een verschil in als jij je slimmer voelt dan een ander, stel je de ander onderaan jou. Als je
kunnen,
beter voelt dan iemand, stel je de ander ook onder jou.
Ja.
Als je draadkrachtiger voelt, kan dat nog steeds. Maar ik bedoel meer van... Als je begrijpt dat alles uniek is in zijn eigen manier, dan is er geen bovengesteld en ondergesteld meer.
Ja.
Er bestaat geen tweede jij. Er bestaat geen tweede boom zoals hier op de hoek van de straat staat.
Ja.
Het zijn allemaal zichzelf en uniek in dat opzicht.
Maar, oké.
Okay. Dus,
we
zijn een beetje in de val getrapt dat we beter zijn dan de rest op deze aarde. En dat zie je ook gewoon aan de manier van leven.
Maar jij zegt dat wij ons meer moeten aanpassen aan de natuur. En ondertussen, terwijl we het hierover hebben, horen de mensen misschien ook dat buiten onweert. En ik zie steeds de flitsen langskomen. Dus dat is misschien dan wel een mooi signaal. Of in ieder geval God laat zien dat hij erbij is. Maar, maar hoe zie jij het dan voor je dat wij leven met de natuur? Hoe zou dat er gewoon praktisch uit kunnen zien in het leven anno 2024?
Ja, praktisch ga ik toch gewoon dingen noemen die ik zelf ook doe.
Ja, doe maar, ja.
Gewoon weer lekker koud watertraining.
Okay.
Helemaal top.
Ja, dus
gaat zo meteen weer beginnen.
Gewoon zwemmen in open water.
Ja, zwemmen of gewoon ijsbad.
Okay.
Zodat je wat meer, hoe zeg je dat, de relatie met de kou verbetert. Want heel veel mensen zijn in de winter, zijn het echt kou kleunen.
Ja.
Die moeten continu de warmte opzoeken, maar bij het geringste briesje zijn ze aan het janken van de kou.
Ja, ja, ja. Nee, kou dus, het heen, ik snap het. Ja.
Terwijl je eigenlijk in de winter sowieso een omgeving hebt waar het gewoon koud is. Dus als je daarop traint en leert om te gaan met de seizoenen, dan ga je automatisch wel meer in lijn leven met de natuur zelf.
Dus dat betekent dat wij allemaal in de winter in ons
zwembroekje
à la Wim Hof lekker naar buiten moeten.
Tuurlijk, ik denk dat dat sowieso één ding is die... Ja,
dat zou een mooi beeld zijn.
En als je het gewoon één keer probeert, dan is het niks voor jou helemaal prima.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is één.
Nou, wat ik in het begin zei, ik denk, als je zo... Ja, ga je het gezond eten noemen, maar als je gewoon goed... eet wat niet bewerkt is,
ja.
Of wat zo min mogelijk bewerkt voedsel eten. Ook meer groente eten, meer fruit eten in plaats van je chips en je koekjes.
Ook lekker, dat doet, maar niet zo goed.
Want als je meer in lijn wilt leven met de natuur, leef je automatisch meer in lijn met jezelf, omdat je zelf al natuur bent. Dus je kan wel allemaal dingen erin stoppen die wij hebben bedacht als mens, maar die niet van de natuur... die bewerkt zijn tot een product wat niet meer dienend voor ons is.
En hoe komen we dan aan onbewerkt eten? Waar halen we dat of hoe maken we dat?
Nou, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Dat is gewoon het eten wat je van de boom afplukt, wat uit de grond komt.
Ja, zo.
Wat niet door een fabriek wordt wat niet door een fabriek gaat en wat niet in het plastic zit. Of weet ik het allemaal wat.
Ja,
dus dat is het... Het minst bewerkte voedsel.
Ja, dus iedereen die nu luistert, als je een tuin hebt, leg een moestuin aan en plant een appelboom.
Zoiets, ja.
Ja, oké, mooi.
Ja.
Nog meer?
Ja, ik denk het laatste, en dat is niet de praktische tip, maar dat is meer een psychologische tip. Kom wat meer van je individualiteit af. We zijn zo erg gericht op onszelf dat we niet meer zien dat je een deel van het geheel bent. Mm-hmm. Wat leidt tot meer egocentrische trekjes.
Ja.
Maar ook dat, en hier ga ik nog een podcast over opnemen later, maar nog ik ga alvast een klein stukje daarvan vertellen. Dat is ook een beetje waar de naam...
Zo.
Ja, goeie donder.
Natuur, ja.
Dat is ook een beetje waar de naam vandaan komt, All Flows. Het is gewoon om het simpele gegeven dat wij komen en gaan in het leven. En niks is voor eeuwig. Maar het is altijd de transformatie van processen dat weer leidt tot nieuw leven. En het dode zorgt dat het nieuwe leven kan ontstaan.
Ja, nee, ik zit...
Hij zit te denken, ja.
Ik zit er goed over na te denken, ja.
Dus als je dat gaat begrijpen, dan weet je dat je... Ik zeg dat je je zorgen kan maken om je TikTok en je Insta en weet ik het allemaal, je kleren die je aan hebt. Maar aan het einde van de dag zijn dat denk ik wel de minst waardevolle dingen waar je mee bezig hebt kunnen houden op deze planeet.
Ja.
Want
TikTok.
Ja.
Niet belangrijk. Lieve mensen, stop met TikTok en Snapchat en Instagram. Het is niet belangrijk.
Nou, dat is eigenlijk mijn wens. Dat is mijn grootste wens. Eigenlijk. Ja, ja. Ja, en dat is echt...
Flikker je telefoon weg. Het is onbelangrijk. Ja.
Doe je tv uit je huis. Ik denk dat precies. Al...
Maar dat is echt... een psychologische tip.
Ja, als ik later ooit een keer mijn cellfoon, dan komt er echt nooit een tv in. Dat maakt me niet uit.
Dat is echt jouw stokpaardje dit, hè? Die televisie.
Ja, die televisie.
Dat stoort jou mateloos.
Ja, ik kan er niet tegen.
Nee, ik weet het. Ook een traumaatje je hebt.
Ja. Er zit ook weer een filosofische...
geen traumaatje.
Blik achter. De vraag, hoe zou ik hier aan bij kunnen dragen? Nou, juist. Dat doen we al... een beetje met de podcast en ook een beetje met Insta. Nou, gebruiken we toch media platformen om iets te delen.
Ja.
Maar ja, ik denk dat het altijd verschilt met wat je uitzendt. Want ik kan ook, ja, ik kan ook mijn katten filmen elke dag. En misschien meer...
Scoort wel goed.
Ja, kan je beter op scoren. Maar ja, wat
voegt er toe?
Wat jij zei, is dat nou daadwerkelijk...
Waar het om gaat.
Mijn prioriteit? Nee.
Nee, dat denk ik ook niet.
Is dat nou echt wat ik zou willen? En ik denk dat dat ook het stukje is van mijn creativiteit delen op allerlei verschillende manieren. En ik heb geen idee hoe dat dan ooit nog een keer gaat uitkomen. Het zal er vast nog op andere manieren uitkomen.
Ja.
Maar dat is denk ik het allerleukste volgens mij. In ieder geval voor mij wat het is. Gewoon een soort van boodschap kunnen verspreiden die hopelijk mensen inspireert of zo.
Ja, goed voorbeeld doet volgen. Ja.
En het gaat me niet eens op dat je het moet doen, maar ga er eens over na. Dat vind ik het enige leuke. Als je gewoon iets van jezelf deelt, mensen gaan er toch wel over nadenken.
Nou ja, laten we het hopen dat we hier onwijs veel mensen mee inspireren.
Laat lekker iemand zelf erover nadenken, maar je moet een beetje het voorzetje geven. Want als iedereen heel de dag maar het ene domme filmpje naar het andere domme filmpje aan het wegscrollen is. Ja. Of het zoveelste tv-programma met Arjen Lubach zitten kijken. Of met weet ik het wie er op televisie allemaal zijn.
Ja, ja. B&B voor liefde scoort heel goed.
Dan, wat, B&B?
Ken je dat? Nee, ja, waarschijnlijk niet. Nee, ja, laat maar.
Nee, kijk geen televisie.
Nee. Vaar maar je moeder, die weet het wel.
Ja.
Oké. Okay. Zullen we hem daarmee afronden? Oh, sorry.
Laatste punt. Dat is nou iets educatiefs dan, denk ik.
Ja, dat is echt educatie. Ja,
mooi. Nou ja, we sluiten het door, basically. Ja. Lekker af.
Ja, nou prima. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie onwijs geïnspireerd weer verder kunnen.
Ja, en dan tot de volgende keer weer.
Oké. Okay.